Van de NPO tot Netflix, van de bestsellers tot de grootste flops.
Welkom.
Welkom. Fijn dat je er bent.
Dit is de cultuur- en media-podcast van De Telegraaf.
Ja, welkom bij een nieuwe aflevering van onze podcast over media en cultuur. Mijn naam is Rob Goossens en ik ben, zoals jullie weten, mediaverslaggever bij De Telegraaf. En vandaag maken we een bijzondere aflevering van deze podcast, want we hebben de vaste gastvrouw Daphne van Rossum op vakantie gestuurd. Marco van Weijers zit voor ons als filmjournalist uiteraard op het filmfestival in Cannes. Maar wie er wel is, is onze eigen Hollywood-correspondent, die voor even in Nederland is, Danielle Kool. En welkom, Danielle.
Dankjewel.
En ik vind het heel leuk dat je er bent. En niet in de laatste plaats, omdat we elkaar natuurlijk al kenden, ver voordat we allebei bij de Telegraaf kwamen te werken.
Zeker.
Want wij zaten samen bij de treinkrant Spits. Ik ben op een gegeven moment afgedwaald en jij bent op een gegeven moment naar Amerika gegaan. En de grap is natuurlijk, ja, jij zit daar, we zijn collega's weer bij de Telegraaf, maar als we niet ooit al bij Spits hadden gezeten, hadden we überhaupt niet geweten hoe we eruit zagen.
Nee, wij zijn toch meer mailcollega's op het moment, ja.
En hoe is het voor jou om in Hollywood te zitten voor Nederlandse media?
Nog altijd heel leuk. Het afgelopen anderhalf jaar was natuurlijk heel, heel anders dan normaal. Normaal ga je daar, heb je normaal vooral veel interviews daar. Afgelopen anderhalf jaar zat ik net zoals zoveel Nederlandse collega's voornamelijk achter mijn computer thuis dat allemaal via Zoom te doen. Dus ja, dat was even wennen en dat was even minder. Maar laten we hopen dat de wereld nu toch echt binnenkort weer wat open gaat.
Heb je op momenten gedacht van nou, dit had ik ook wel vanuit Nederland kunnen doen? Of heb je nog steeds zoiets van, zelfs als je op Zoom een interview zit te doen, heerlijk om in Hollywood te zitten?
Dat verschilt een beetje natuurlijk. De pandemie betekende ook dat ik anderhalf jaar gewoon niet naar Nederland kon. En dat is best wel zwaar als je aan de andere kant van de wereld zit, als je familie en vrienden gewoon echt niet kan zien. Maar natuurlijk waren er ook momenten dat ik na zo'n Zoom-interview de deur opendeed en de zon in mijn tuin zag schijnen en dacht, ook niet helemaal verkeerd iets.
Ja, dat snap ik heel goed. Hoe is het dan om nu weer even terug te zijn in Nederland? Is het land veranderd in de tijd dat je weg bent geweest?
Een stukje voller gebouwd, voor mijn idee, hier en daar in Amsterdam. Maar verder, het is in Nederland. Pandemie lijkt me iets minder zichtbaar. Minder mensen met mondkapjes en dergelijke. Maar dat ligt een beetje aan de fase waar we nu in zitten. Maar verder is Nederland altijd een soort warm bad. Ik stap er zo weer in en het is zo weer gezellig. En dat gaat eigenlijk vanzelf.
Jij komt weer hier. Ik neem aan dat je in Amerika geen Nederlandse zenders ontvangt. Je bent eigenlijk een soort van Ken Livingston die nu Nederlandse televisie weer komt herontdekken. Wat heb je de afgelopen weken gezien en wat vond je ervan?
Nou, ik krijg natuurlijk via onder meer social media heel veel mee over wat er gebeurt. Heel veel mensen die ik volg zijn nog in Nederland, dus dan word je wel nieuwsgierig. En ik was inderdaad van plan om dat allemaal te gaan kijken. Alle nieuwe talkshows voornamelijk, oude bekenden ook. Maar ja, dan kom je na anderhalf jaar gedwongen afwezigheid terug naar Nederland. En dan moet je je tijd besteden en dan valt de keuze toch wat vaker op mijn moeder zien dan op tv kijken.
Dus. Dat snap ik ook wel weer. Maar ongetwijfeld zijn wel dingen die je wel hebt gezien.
Ja, ik heb een stukje inderdaad van Boulevard gezien, toevallig op de bewuste avond. Ik heb op één keertje gezien. Ik heb Berto een stukje van gezien. Dus ik heb hier en daar wel wat meegekregen om daar toch een beetje feeling er even mee te krijgen.
En op het moment dat je naar zo'n talkshow kijkt, denk je dan van nou, dat kunnen ze in Nederland toch wel? Of vallen je dan meteen opvallende verschillen met Amerika op?
Nee, ik vind toch eigenlijk dat Nederlanders dat eigenlijk best wel goed kunnen. Het is, zijn niet bang om een serieuzere toon aan te slaan. Nieuws in Amerika is altijd meer entertainment voor mijn gevoel. Natuurlijk is dat hier ook vaak een mix. Maar ik heb in Amerika wel eens het idee dat ze daar denken dat je de hele tijd geëntertained moet worden omdat je dan afhaakt. En in Nederland durven ze nog wel gewoon een onderwerp aan te kaarten.
Want juist die discussie die speelt in Nederland op dit moment behoorlijk. Die ook weer aangezwengeld door Ton Verlint, die is voormalig mediadirecteur van de KRO. Heeft net een boek gepubliceerd, Een schitterende slangenkuil. En dat slaat op de publieke omroep. Nou, er komen heel veel dingen aan bod, maar ook dus die talkshows, waarbij hij signaleert dat het allemaal steeds meer entertainment is geworden. Dus eigenlijk, als je het zo zegt, naar Amerikaanse lees. Maar wat hem ook opvalt, is dat het niet meer de redacties zijn, maar de voorlichters eigenlijk die de inhoud van het, uh, van de programma's bepalen. Omdat een voorlichter kan zeggen van ja, deze minister wil graag vanavond aanschuiven, maar wel onder deze voorwaarden. En dat in het begin zeg je een keer ja tegen die voorwaarden, omdat je ook niet de vervelendste wil zijn, of omdat je echt gewoon die minister op dat moment in de uitzending wilt. Maar langzaamaan is dat toegegaan naar een wereld waarin dus de journalisten niet meer helemaal de baas zijn over de programma's. Althans volgens de analyse van Tom Verlind. Hoe kijk jij daarnaar? Vind je dat vind jij dat net zo'n zorgwekkende ontwikkeling als hij dat zegt?
Ja, ik bedoel, ik ben er natuurlijk niet altijd bij achter de schermen, maar als hij dat zegt, dan zal het ongetwijfeld inderdaad een trend zijn. En dat is natuurlijk altijd zorgwekkend. Het gaat natuurlijk van, hij komt niet als je dit en dit en dat niet doet, tot naar de agenda bepalen, tot naar de, weet je, in theorie tot naar de vragen bepalen en ga zo maar door. Mocht dat echt een trend zijn die zich verder ontwikkelt. Als je kijkt bijvoorbeeld naar Amerika, komt daar ook nog eens bij dat heel veel actualiteitsprogramma's zijn toch politiek gekleurd. Dus dan krijg je ook nog eens, als jij aan de ene kant van het spectrum staat, dat je de politici aan de andere kant ook nog eens niet in je programma krijgt. Dat valt volgens mij nog mee in Nederland. Maar natuurlijk is dat een zorgwekkende ontwikkeling. Maar ook wel weer een logische, omdat media toch een soort tussenstap zijn om het publiek te vinden waar er op dit moment meer mogelijkheden zijn. Als je kijkt naar social media. En een partij die iets direct kan communiceren, daarin krijgen zij al zoveel meer macht eigenlijk. Ja. Dat die macht merk je dan denk ik als medium ook, als jij daartussen wil gaan zitten.
Zijn er in Amerika ontwikkelingen geweest om juist weer die macht terug te halen naar journalisten? Of is dit eigenlijk een hek van de dam en we moeten er maar mee dealen?
Ik weet niet of het uiteindelijk dat hek van de dam blijft, zeg maar. Ik denk dat misschien het publiek ook daar zich meer in gaat afvragen. Bijvoorbeeld als een boodschap direct van een partij komt, moet ik die dan net zo serieus nemen als dat het nog door de media is gegaan? Daar ligt ook een enorme taak natuurlijk voor de media, om dat verschil wel te maken. Ik denk dat de Amerikaanse media zijn zo druk bezig geweest met Trump en natuurlijk die hele hoepla daaromheen, dat ze eigenlijk pas net weer teruggaan naar een soort van normale wereld en dat ze zich nu weer over zulke dingen druk kunnen gaan maken.
Ja, wat dat betreft ben ik wel echt, überhaupt in elk serieus land natuurlijk met een serieus nieuwsmedia, hoe ze hiermee omgaan, maar Ik herken wel wat je zegt over dat je juist als media er ook voor moet zorgen dat je dat onderscheid met sociale media maakt. En natuurlijk, als een minister niet naar een talkshow komt, ja, als je 300.000 volgers op Twitter en 500.000 likes op Facebook hebt, dan kun je je boodschap toch wel kwijt. En tegelijkertijd als het publiek zoiets heeft, nou, ik vind het eigenlijk wel lekker om dat filter erop te hebben. Dat kan uiteindelijk ook weer media sterken om tegen politici te zeggen, nou, de ene keer zul je het vreselijk vinden, maar de andere keer moet je ons gewoon dankbaar zijn voor het feit dat we dat filter zijn. Want daarom zijn mensen wel bereid om deze keer naar je te luisteren. En is het niet een kwestie van één oor in, één andere oor uit. Dus, maar dat is wel iets dat zal even nodig hebben om daar te komen. En ook dan zullen we natuurlijk zien dat er ontwikkelingen gaande blijven, waardoor de media er scherp bovenop moeten blijven zitten.
Ja, en dat is altijd eigenlijk zo geweest. En dat zal altijd zo blijven. Je moet er scherp bovenop zitten, dus dat is je taak.
Ja, wie er zeker scherp bovenop zit, is natuurlijk Marco Weijers, die voor ons in Cannes is. Nou, niet alleen voor de podcast, ook gewoon voor de Telegraaf als krant en als site. En Marco die hangt aan de lijn en we gaan even met hem de laatste stand van zaken uit Cannes bespreken. Goeiedag Marco, we hebben het net natuurlijk over vreselijke interviews via Zoom. Fijn om mensen te kunnen spreken, niet zo leuk om dat allemaal via videoverbinding te zijn en te doen. Ik heb zo'n donkerbruin vermoeden dat jij ook heel blij bent Marco dat je weer naar Cannes kan.
Ja, ik heb de afgelopen dagen de Cannes in Cannes gedanst, kan ik je vertellen. Het is heel fijn om niet meer in een telefoongesprek te zitten met een ster of met iemand een online verbinding te hebben. Maar om gewoon mensen in hun ogen te kijken als je met ze praat. En dat maakt zo de wereld anders en het maakt het gesprek zo anders. Dus hier, ik ren me hier rot in Cannes van interview naar filmvoorstelling naar interview naar filmvoorstelling. En, maar ik geniet volop, dat kan ik wel zeggen.
Nu is er een behoorlijke hype ontstaan al rond de nieuwe Wes Anderson film. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik zelf ook wel verdomd veel zin heb om hem te zien. Wat is jou opgevallen? Wat is jouw grootste verrassing? Laat ik daarmee beginnen.
Nou, Wes Anderson, als we het specifiek over Wes Anderson hebben. Wes Anderson is natuurlijk een regisseur die een enorme stempel drukt op al zijn films. En dat doet hij hier nu in extreme mate. Alles wat je in de film ziet, of het nou de acteurs zijn, of het decors zijn, of het muziek is, of het de teksten zijn, of het de typografie is. Alles is 100% Wes Anderson. En dat is heel leuk. Het is leuk om naar te kijken. Het zit vol met knipoogjes naar de New Yorker. Waar hij zelf helemaal een fan van is en waarvoor de French Dispatch eigenlijk een soort ode is. Maar het heeft ook een nadeel en is dat gewoon de acteurs eigenlijk een soort poppenkastpoppen worden. Ze dragen niet meer echt zelf heel veel bij aan wat ze acteren. Ze zijn gewoon de marionetten in de hand van Wes Anderson. En dat maakt ze ook een beetje levenloos. Nou ja, dat gezegd hebbend, de film is heerlijk om naar te kijken. Het is een soort zoekplaatje. Je gaat zitten en je gaat proberen te begrijpen wat Wes Anderson allemaal voor knipoogjes geeft aan de wereld om hem heen. En dat, ja, zeker voor liefhebbers is dat spekje naar het bekje, denk ik.
Merk je dan ook als je de acteurs spreekt, want ik neem aan dat je een en ander gesproken hebt, dat ze ook eigenlijk minder te vertellen hebben, omdat ze minder van zichzelf in hun rollen hebben kunnen leggen?
Nou, wat voor we eigenlijk normaal zijn er alle acteurs hier wel te spreken in kan. Maar in dit geval was het anders. Want Wes Anderson die wilde niet met journalisten praten en hij wilde zelfs niet een persconferentie geven. En dat gold eigenlijk voor alle acteurs. Ze hebben zoiets van, we hebben dit gemaakt, dit is wat je bij het mee moet doen. En daar moet je maar over schrijven en over nadenken en van genieten. En voor de rest gaan wij lekker feesten. En dat deden ze ook, want ze werden per partybus aangevoerd bij de Rode Loper hier in Cannes, bij het Palais des Festivals. Je moet je voorstellen dat daar normaal van die chique limousine is voorrijden. Nou, nu kwamen ze met pet partybus en gingen ze hand in hand de Rode Loper op. Met Bill Murray en Timothy Chalamet en Tilda Swinton. Ze hadden erg veel plezier met elkaar, maar gesproken heb ik ze helaas niet.
Maar eigenlijk, ik kan me voorstellen dat je niet de enige bent die zich daar enigszins over verwonderd heeft. Want het hele idee van zo'n festival is toch ook de verwevenheid van de festivalgangers, de acteurs en dat daar ja, iets uitkomt.
Nee, dat is zeker ergerlijk. Want je wil gewoon iemand graag kunnen ondervragen over waarom hij gemaakt heeft wat hij gemaakt heeft. En wat daarbij zijn obstakels zijn geweest. Maar ja, dat kon dus in het geval van Wes Anderson niet. Wat je ook mij wel is opgevallen. Cannes is gewoon vorig jaar niet gehouden en dit jaar is het uitgesteld. Dus er is een hele lange periode geweest dat mensen niet die opwinding hebben kunnen meemaken en hebben kunnen zien wat voor films er zijn gemaakt. Dus een ontzettende honger naar meesterwerken. En dat merk je ook een beetje bij Wes Anderson, wat eigenlijk al een uur na de vertoning door sommige mensen werd uitgeroepen tot absoluut meesterwerk, waarvan ik al zelf dacht, ja, weet je, ik vind het best aardig. Maar zo geweldig vind ik het ook wel niet. Maar mensen willen zo graag. Mensen willen zo graag geweldige films zien. En er zijn zeker een paar hele goede films geweest in Cannes die ik hier heb voorbij zien komen. Maar het absolute meesterwerk heb ik er zelf nog niet bij zien zitten. Misschien komt er nog. Het festival duurt nog 2 dagen. Zondag worden de Gouden Palmen uitgereikt. Of wordt de Gouden Palmen uitgereikt, moet ik zeggen. En de andere prijzen. En dan weten we uiteindelijk wie er met de eer gaat strijken. En ook of er echt een geweldige film bij zit. Maar op dit moment heb ik hem nog niet gezien.
Wat was in ieder geval voor jou goed genoeg?
Er is een film, The Worst Person in the World van Joachim Trier, een Noorse filmmaker. Dat vond ik een hele fijne film. Gaat over een meisje wat je volgt vanaf pak en beet de 18e tot begin 30. Waarin zij, haar ziet opgroeien en ziet kampen met de keuzestress waar nieuwe generaties enorm mee te maken hebben. Als je het ene doet, dan kan je het andere niet doen. Als je de ene studiekeuze maakt, dan kan je de andere studie niet doen. Als je de ene relatie aangaat, dan kun je de andere relatie niet aangaan. Als je de ene gene die verliefd op jou is laat lopen, ja, dan kan die andere, kan je daar niet mee in zee. En als je dan in een relatie zit en denkt, ja, maar misschien was dat toch wel leuker geweest, dan levert dat heel veel stress op en ook gewoon dat je weer een andere weg inslaat en je een beetje verloren loopt. Nou, daar gaat die film over. Het was op een hele grappige, leuke manier gedaan. Mooi gespeeld. En ook echt een film van deze tijd. Dus wat dat betreft kan die film van mij zeker winnen.
ik hoop dan wel dat mensen niet al te veel aan het denken gezet worden door deze film. En dan massaal hun relaties uitmaken. Omdat ze zoiets hebben van eigenlijk ben ik er niet helemaal gelukkig mee.
Ja, nou ja, dat is een beetje de teken van deze tijd. De wereld is een snoepwinkel. En apps als Tinder en weet ik veel wat. Die maken ook duidelijk dat er naast de keuzes die je maakt ook heel veel andere keuzes mogelijk zijn. Maar ja, of je daar nou heel veel gelukkiger van wordt, dat weet ik niet. En dat laat de film ook niet zien hoor. De film laat uiteindelijk zien dat je vooral jezelf moet blijven en jezelf moet zijn en jezelf moet vinden en dat je daarmee het gelukkigst wordt.
En uiteindelijk is dat natuurlijk stiekem ook waarom we kunst maken. Juist om mensen aan het denken te zetten. En als dat het effect zal zijn van deze film, dan heeft hij zijn doel bereikt.
Ja zeker. Ja. En wat vooral ook hierin kan natuurlijk opviel, was dat er een paar Nederlandse aandelen waren. Paul Verhoeven zit in competitie met Benedetta, een lesbische nonnenfilm. Waar veel ophef over was hier in Cannes. Vooral vanwege een scène waarbij er een soort, masturbatiescène, waarbij een dildo wordt gebruikt, die is gesneden van een houten Maria-beeldje. Ja, alleen Paul Verhoeven kan het bedenken. Er was een film met Gijs Naber, een Hongaarse film. Nou, daar werd met hoge verwachtingen naar uitgekeken, moet ik zeggen. Gisteravond is die vertoond. De reacties vielen een beetje tegen en dat kan ik me ook wel voorstellen. Het is een nogal lijvig kostuumdrama geworden. Een literaire verfilming die zich te veel vasthoudt aan het boek. En ook Gijs Naber kreeg helaas toch wel een beetje om zijn oren hoe hij acteerde. Een vakblad, de Hollywood Reporter, dichtte hem het charisma van een drijvend stuk wrakhout toe. Ja, en dat dan doet toch dan wel weer pijn. Dus ik hoop dat Gijs die recensie misschien niet gelezen heeft.
En dat Gijs nog een nieuwe kans in het buitenland krijgt. Maar dat zal toch wel, toch?
Ja, dat hoop ik. Heel veel mensen hebben hem hier gezien. En ook al doet hij het misschien in deze film nog niet helemaal geweldig. Ze kunnen wel zien hoe hij eruit ziet en wat hij in zijn mars heeft misschien. Ik hoop dat hij dat in een volgende internationale film nog beter kan laten zien.
Dankjewel voor het laatste nieuws uit Cannes, Marco. Heel veel succes nog daar.
Dankjewel, ik ga hollen. Groeten.
In de tussentijd, we hebben het al even over de Gouden Palm. De prijzenregen in televisieland, Danielle, die is natuurlijk ook al ook aan het beginnen. Deze week de Emmy-nominaties, die zijn binnengeregend. Dat zijn dingen waar jij natuurlijk bovenop zit. Wat is jou opgevallen?
Opgevallen, het was al bekend, maar het is toch opmerkelijk natuurlijk dat na dit jaar de grote winnaars van vorig jaar allemaal niet meededen. Succession is niet uitgekomen. Dat is een dramaserie van HBO. Vorig jaar veel Emmy's gewonnen, maar kwam dit jaar niet uit vanwege corona. Dus die deed niet mee. Vorig jaar was The Watchmen redelijk veel genomineerd en won prijzen, maar dat was een miniserie. En dan had je vorig jaar een grote winnaar, Schitt's Creek, een serie die op zijn eind liep toen. Dus eigenlijk was het een soort van, het lag weer helemaal open.
En dan denk je, mooie kansen voor heel veel nieuwkomers, maar...
Maar dan is The Crown toch weer degene die heel veel nominaties krijgt. Wel ook een serie als Ted Lasso, die wel nieuw is.
Ja, in ieder geval Apple TV Plus.
Ja, ik denk vooral voor ons Europeanen heel grappig en herkenbaar. Omdat het gaat over een Amerikaan die een Brits voetbalteam gaat coachen.
En eigenlijk helemaal geen voetbalcoach is.
Nee.
En hij blijkt het beter te kunnen dan we denken. En het blijkt een gouden karakter te zijn. En daar zijn alle kijkers verliefd op geworden.
Ja.
Tegelijkertijd, en Jason Sudeikis doet het ook gewoon fantastisch. Laten we daar duidelijk over zijn. Tegelijkertijd, hij heeft nu met de serie zo belachelijk veel nominaties binnengehaald. Voor eigenlijk een niet supergroot serie op een al helemaal niet supergroot platform. Is dat toch wel enigszins opmerkelijk?
Dat is enigszins opmerkelijk. Ik denk dat de marketingafdeling van Apple TV, die aan deze serie werkte, een leuke bonus kan tegemoet zien. Maar ik denk ook dat dit het soort serie is dat mensen misschien extra hebben gewaardeerd tijdens zo'n zwaar jaar. Het is echt, echt feel-good TV. En ja, we zaten met z'n allen thuis. De wereld ging niet zoals we wilden dat die ging. En ja, ik denk dat heel veel mensen, het is een soort comfort TV dan. Je kijkt het aan, je wordt even blij. En dat is wat heel veel mensen nodig hadden het afgelopen jaar.
Ja, en waarom hebben we dan toch... Ja, ik bedoel dat hij genomineerd is, dat snappen we allemaal. En ik moet ook zeggen, ik heb hem gezien. En ik wilde eigenlijk meer Ted Lasso zijn. Het is zo'n intens goed mens. Iedereen om hem heen heeft toch iets van wraakzuchtigheid in hem. En hij vergeeft het iedereen. Het is eigenlijk, nou ja, wat we denken dat moeder Teresa is, dat is eigenlijk gewoon Ted Lasso. maar ik denk dan ook van ja, maar er wordt zo belachelijk veel televisie gemaakt. Had er niet wat meer genomineerd kunnen worden? Wat zit daarachter, denk jij?
Ik denk dat er op dit moment inderdaad juist zoveel uitkomt dat mensen, dus ook awardstemmers, niet altijd de kans krijgen om alles wat eruit komt te zien. Dat zie je nu ook aan bijvoorbeeld de acteercategorieën, waar de bijrollen vooral. Van The Crown zijn er volgens mij 3 vrouwelijke bijrollen genomineerd. Waar ook al 2 beste hoofdrollen zijn genomineerd. Dus ze hebben 5 acteernominaties. Ted Lasso, 4 mannelijke bijrollen die zijn genomineerd. Dus mensen hebben dan heel erg zo'n serie in hun hoofd. En als je dan de categorieën afgaan, denk ik dat die heel erg in hun hoofd zitten. Omdat je vroeger had je, nou ja, in Amerika heb je altijd meer tv gehad natuurlijk dan in Nederland. Maar het was enigszins overzichtelijk welke zenders je had en wat erop uitkwam. En tegenwoordig met alle streaming services, ja, dat er is zoveel. Dat mensen volgens mij ook door de bomen het bos niet meer zien. En daardoor ook mooie titels verloren gaan. En dat is natuurlijk wel heel, heel zuur.
Ja, nu zit jij zelf bij de Hollywood Foreign Press Association. Wat ook betekent dat jij mag stemmen voor de Golden Globes, denk ik.
Afgelopen jaar mocht ik nog niet stemmen. Ik ben pas in oktober lid geworden en het eerste jaar mag dat niet.
Oh, dus jij hebt niet op Emily in Paris gestemd.
Ik heb niet op Emily in Paris gestemd.
Het schandaal mede veroorzaakt.
Nee, dat was ik niet.
Want eventjes, mensen zullen het misschien niet helemaal meer weten. Wat is er ook alweer gebeurd en waarom was iedereen zo boos over die nominatie?
Nou, Emily in Paris, een serie met Lily Collins, die heel veel mensen niet, zeg maar, het meest hoogstaande werk van het jaar vonden. Die werd genomineerd voor een Golden Globe Award. En niet lang daarna bracht de LA Times een heel artikel uit over de Hollywood Foreign Press Association. Dat is de organisatie achter de Golden Globes. Waarin onder meer aan het licht kwam dat de journalisten die daar lid van zijn, voor deze serie een setbezoek hebben gedaan waarvoor ze naar Parijs zijn gevlogen, in een chic hotel hebben overnacht. En nou ja, dat zou dan de aanleiding zijn geweest voor de nominatie. Maar nu zagen we natuurlijk deze week dat Emily in Paris ook doodleuk werd genomineerd voor een Emmy Award. Dus ja, dan valt dat hele argument toch een klein beetje weg.
Ja, of die mensen hebben natuurlijk ook een mooi bezoekje aan Parijs kunnen brengen.
Nou, de Emmy, er zijn iets meer Emmy-stemmers dan Golden Globe-stemmers. Dus het zou wel een hele dure grap zijn geweest voor Netflix. Dus nee, dat is niet gebeurd. Het is zo'n serie. Misschien had dat dezelfde redenen als Ted Lasso. Ik persoonlijke titel zeg ik zie dat niet in een Emily in Paris. Maar ja, misschien dat mensen inderdaad zoiets hadden van fijne feel-good tv. Dat was wat we nodig hadden dit jaar. Ik kan het ook niet helemaal argumenteren. Maar
ergens zal het toch ook gewoon zijn dat je niet alleen maar Koreaanse kostuumdrama's kunt nomineren. Dat je juist ook die mix wil hebben van populaire series en kwalitatief hoogstaande. En dat je dan misschien ook een keer hierop uitkomt.
Ja, en de comedy, als je bijvoorbeeld ziet, er is een serie waar onze eigen Michiel Huisman in zit. Die heet The Flight Attendant. Wat de hoofdrol wordt gespeeld door Kelly Cuoco. Die kennen we allemaal uit The Big Bang Theory.
Ja. Penny.
Penny, inderdaad. Zij is natuurlijk, ze is bekend uit die comedy serie. En nu is deze nieuwe serie, The Flight Attendant, ook genomineerd als comedy. Maar daar is echt heel weinig comedy aan. Het gaat over een moord. Zij zoekt daar een oplossing voor. Mocht het de Nederlandse tv nog halen, niet te veel erover zeggen, maar
Voor nu is hij helaas nog niet te zien. Dus we kunnen jouw oordeel niet kritisch controleren.
Maar neem het aan van mij. En die serie wordt dan, het werkt zo dat de studio stuurt iets in een bepaalde categorie. Dus dat HBO Max in dit geval deze serie heeft ingestuurd als een comedy serie. Betekent ook dat zij denken dat daar de kans groter is om te genomineerd te worden en te winnen dan in een drama serie. En dat zegt wel iets over hoe het aanbod in comedy is. En dat blijkbaar toch een stuk magerder is dan in de drama-categorie.
Ja, er is gewoon heel veel natuurlijk in de categorie drama de afgelopen jaren geïnvesteerd. En misschien wel ten koste van comedy. Tegelijkertijd, ja, eigenlijk zei je net al heel voorzichtig van misschien hebben de recensenten, de stemmers niet alles dat uitkwam kunnen zien. Maar als je dan dus ook nog nominaties gaat zien in categorieën waar series helemaal niet thuis horen, dan ga je bijna nog denken dat ze überhaupt de dingen die genomineerd zijn niet gezien hebben.
Misschien, ik kan niet voor de Emmy-stemmers spreken, maar het is natuurlijk ook nog eens zo dat dingen op streamers, lijkt me, het is ook zo makkelijk om nog even te kijken.
Ja.
Ik bedoel, Emmy-stemmers, en dat geldt ook voor ons Golden Globe-stemmers, je krijgt overal screeners voor. Nou ja, dat krijg jij als journalist ook. Dus je hebt overal wel toegang, maar ik denk dat het toch wat voor veel mensen nog net wat makkelijker is als iets toch al digitaal beschikbaar is voor ze.
Dan tot slot, want Emily in Paris heeft dus nu ook van de Emmys nominaties binnen. De Golden Globes werd een heel schandaal. Je hebt ongetwijfeld contact met HFPA-collega's. Wordt dat dan ook als een soort van opluchting ontvangen? Van we zijn toch niet helemaal gek, want de Emmys, daar komt Emily in Paris ook boven drijven?
Ja, dat volgens mij wel een beetje. Ik moet je zeggen, ik ben dus pas in oktober lid geworden. Dat was tijdens een pandemie. Ik heb dus deze groep journalisten nog nooit ontmoet.
Ja.
Dus dat is een hele rare situatie. Zeker als je als organisatie in zo'n crisis terechtkomt. Wat er toch wel echt is gebeurd. En je kent de mensen niet. Ik ken twee mensen waar ik contact mee heb. Omdat ik die hiervoor ook al kende. Gewoon uit de journalistencircuit in L.A. Dus hoe de stemming daarover precies is, kan ik je niet eens zeggen.
Heel veel dank, Danielle, voor je komst naar Nederland, naar de studio. Marco, dank je wel voor het inbellen vanuit het reten drukke festival van Cannes. En natuurlijk u, de luisteraar, ontzettend veel dank voor het luisteren. Mocht u dit een leuke podcast vinden, er zijn van allerlei manieren om u te abonneren. En doe dat vooral, want dan krijgt u de volgende keer dat we losgaan gewoon een berichtje.